Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, welkom bij de Cybersecurity Booster. Mijn naam is Bernard Nieuwesteeg en elke maand heb ik voor jou een Cybersecurity Boost van ongeveer een half uur. Dit keer over een belangrijk onderwerp, namelijk hoe je kan zien hoe kinderen zich tot jonge hackertjes ontwikkelen. En wist je bijvoorbeeld dat 10% van de jongeren online delicten pleegt? Dat was ook Rutger Leukveld in het interview, het intermezzo interview dat we met hem hebben, verder toelichten. Je zal je misschien afvragen, is het voor kinderen niet heel moeilijk om te leren hacken? Nou, dat blijkt dus relatief makkelijk te zijn. Je kan op YouTube heel makkelijk linkjes vinden naar bijvoorbeeld booter services, manieren om een cyberaanval uit te voeren. Dat kan gewoon op YouTube, daar zullen we zo meteen wat verder op ingaan, want het blijkt dat eigenlijk jongere kinderen die zich ontwikkelen tot jonge hackertjes eigenlijk vaak eerst slachtoffer zelfs zijn van cybercrime. En dat is dan vervolgens voor de jongeren weer een trigger om via YouTube en Google zelf op zoek te gaan naar manieren om cybercriminaliteit uit te voeren. Maar dan zul je vaak wel weten dat ze dan in een tunnel eigenlijk komen met steeds meer en meer informatie over hacken. Er steeds ook beter in worden. En dat de jonge hackers op internet voor eigenlijk laten zien wat ze kunnen. En zo vaak in de kraag worden gevat van de grotere cybersecurity bendes. Nou, dat is natuurlijk een heel interessante ontwikkeling. En niet alleen interessant, maar ook verontrustend. Omdat dit eigenlijk een beetje onder de radar dreigt te blijven. We hebben het vaak over staatsactoren, Russen, Chinezen. Maar dit is echt een criminalisering. Die plaatsvindt in Nederland. Nou, vandaag, waar gaan we vandaag mee aan de slag? We gaan leren over dit onderwerp, maar ook hoe onderzoekers eigenlijk advertenties gebruiken op juist die tech-platform om jonge hackers proberen weer dat goede pad op te krijgen. En dat gaan we bespreken, al deze vragen, met Rutger Leukveld in het intermezzo interview. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier. Ja, beste mensen, welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Met hier vandaag digitaal naast mij Rutger Leukveld. Een man met maar liefst drie banen. Hij werkt bij het NSCR, het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. De Hogeschool Den Haag en de Universiteit Leiden. Hij is relatief recent benoemd tot hoogleraar cybersecurity aan de Universiteit Leiden. Zijn oratie vindt binnenkort plaats en ik heb al begrepen dat die bijna af is. En wij kennen elkaar ook al langer. We hebben samen een initiatief opgericht, Cybersecurity Lab. Daar zal ik het link naartoe delen. En hij heeft ook 2 jaar geleden als een van de allereerste experts ook deelgenomen aan de Cybersecurity Booster. Booster nummer 13. Die zullen we natuurlijk ook nog eventjes delen. En dat ging over een nieuwe kijk op awareness. Rutger, welkom vandaag weer bij de Cybersecurity Booster.
Dankjewel.
Allereerst nog heel even, toen we het hadden over awareness, een van de punten die jij toen maakte, ik deel het linkje, mensen kunnen het hele interview terugkijken, maar wat ik toen daar echt van onthouden heb, is dat je kennelijk ook onveiliger kan gedragen als je dus meer weet van cybersecurity. Kan je ons nog heel even meenemen, hoe zat dat ook alweer?
Jazeker. We hebben eigenlijk onderzoek gedaan naar of die aanname klopte, dat als je mensen wat meer aware maakt van allerlei gevaren online, of ze zich dan veiliger gaan gedragen. Want dat is toch vaak wat we denken. Hè? We doen een campagne, zodat al die medewerkers gewoon een phishing mailtje kunnen herkennen of andere zaken beter weten. Dat bleek dus niet zo te zijn. Sterker nog, mensen die een klein beetje meer weten, die gingen zich onveiliger gedragen. En dat zien we ook terug bij allerlei andere onderzoeken op andere terreinen. Dus zo gek is het ook niet. Maar wel als je kijkt naar wat we doen eigenlijk om cybersecurity beter te maken, dan is dit awareness een van de zaken die je als eerste gaat doen. Terwijl dat alleen gaat er zeker niet voor zorgen dat je organisatie veilig is.
Nou, interessant. Voor de kijkers die daar dus meer over willen weten, Cybersecurity Booster nummer 13. Daar gaan we er helemaal de diepte in. En vandaag gaan we het hebben, eigenlijk niet zozeer over cybersecurity, maar eerder over cybercrime. Een grote, eigenlijk de tegenhanger van cybersecurity, zullen we maar zeggen. En Rutger, jij hebt onderzoek gedaan naar eigenlijk hoe Nederlandse jongeren zich ontwikkelen tot jonge hackers. Kan je daar eerst heel kort in vertellen, hoe ben je bij dat onderzoek gekomen?
Ja, dat doe ik al heel lang, want ik doe eigenlijk zowel onderzoek naar slachtoffers, potentiële slachtoffers, dus dat gaat over die awareness en hoe ze zich beter kunnen gedragen. Maar ook de dadenkant doe ik al mijn hele carrière. Mm-hmm. En jij zei, het is de tegenhanger van cybersecurity. Ik zeg, cybercrime is de reden dat we cybersecurity nodig hebben. Natuurlijk zijn er meer redenen, maar toch die aanvallen zijn toch wel een hele belangrijke reden waarom wij ons moeten wapenen met z'n allen. Nou, ik vind dat die twee, die hangen zo erg samen, hè? Ons gedrag, de menselijke factor daarin en de aanvallers, dat als je onderzoek doet naar cybercrime en cybersecurity, moet je eigenlijk beide kanten belichten. Dus dat doe ik ook de hele tijd, zodat ik probeer te begrijpen hoe die aanvallers werken, hoe ze denken, wat hun werkwijze is en hoe wij ons daar dan beter tegen kunnen wapenen. Nou, ik heb in het beginstadium van mijn carrière veel onderzoek gedaan naar netwerken, cybercriminele netwerken. En daar bleek eigenlijk uit dat die netwerken best wel traditioneel waren. Dus eigenlijk de boeven die we al lang kenden van vroeger, maar die nu op de een of andere manier iemand in het netwerk kregen die ook cyberaanvallen kon uitvoeren. En dat zijn ze gewoon gaan doen, omdat ze vaak gewoon geld willen verdienen. En dat vond ik interessant, want er kwamen dus jonge mensen in zo'n netwerk terecht met technische skills of de mogelijkheid om ergens technische skills te krijgen, gewoon online. En die gingen die criminele netwerken eigenlijk omturnen tot cybernetwerk. Nou, dat is natuurlijk heel interessant, want hoe komen die lui daar nou in terecht? Hoe kom je nou terecht in zo'n traditioneel netwerk en zorg je ervoor dat ze ook nog phishing aanvallen kunnen uitvoeren of allerlei andere online aanvallen kunnen uitvoeren? Nou, dat is eigenlijk het begin geweest van een nieuw onderzoek die ik heb opgezet. Eigenlijk eerst in mijn eigen tijd, omdat ik dacht, ja, dit is echt interessant, ik wil hier meer over weten. Dus ik ben gewoon hackers gaan interviewen, criminele hackers gaan interviewen. Dat heb ik nu omgezet in een 5-jarig onderzoeksprogramma waar we Europese funding voor hebben gekregen voor 5 jaar. Waar een aantal mensen op gaan werken.
En hoe word je als jong iemand, hoe word je hacker?
Ja, er zijn verschillende.
Dat je die ambitie hebt.
Ja, nou, laat ik even vooropstellen. Hier moeten we dus nog heel veel onderzoek naar doen. Want er is bijna geen onderzoek naar gedaan. Wat ik er nu van weet, na een stuk of 25 interviews met criminele hackers, is, ja, je begint vaak heel jong. Daar heb ik het echt over de basisschoolleeftijd, waarin je geïnteresseerd bent in, ja, alles wat met technologie te maken heeft, maar ook vooral online gamen. Vervolgens word je een keer slachtoffer, omdat jij bij het online gamen of op ergens anders wordt je account gehackt, je trapt in een phishing iets of je wordt gedetost. En dan ga je denken, hey, hier wil ik meer van weten. Ik ga eens even zoeken online. Hoe kan ik die lui terugpakken? Of hoe kan ik weer zorgen dat ik weer veilig ben? En dat is eigenlijk waar het begint, bij slachtofferschap. Maar dat is niet iets wat ik ooit gedacht had. Van, hey, dit is een trigger om vervolgens via Google vaker en YouTube hele normale platformen allerlei informatie te gaan zoeken over, nou ja, het misbruik van technologie eigenlijk. En vervolgens zie je dat ze daar zo snel in een soort, ja, een tunnel komen waar ze meer en meer informatie erover kunnen vinden. En ook ontdekken van, hey, maar dit kan ik ook. Nou, en dan is een andere stap die interessant is. Van, ja, dat kunnen misschien een heleboel mensen. Maar wat je ziet bij de hackers die ik gesproken heb, die laten op fora, hele makkelijk toegankelijke fora online zien wat ze kunnen. Dus ze hebben een keer een database gehackt. Nou, ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? Ik post dat gewoon lekker online. En dan zie je dat zo'n dat hun naam, zeg maar, ontzettend snel groeit en dat ze dan vervolgens gerekruteerd worden door bestaande netwerken. Dat gaat heel geleidelijk aan. En ze worden een keer gevraagd, kun je dit testen? Kun je daar eens naar kijken? En voordat ze het weten, zitten ze echt diep in allerlei criminele netwerken.
Weet je hoe je dat bij undercover of traditionele criminaliteit misschien ook zo ziet, drugscriminaliteit, dat je eerst even een klein boodschapje doet en dan langzaam.
Tuurlijk, criminelen zijn waarschijnlijk op heel veel punten gelijk. Maar het grote verschil is natuurlijk dat jij als 10, 12-jarig jochie of meisje niet zomaar terechtkomt in een drugscene. Dan, dat, Daar kom je alleen in terecht als je bent geboren in een buurt waar dat al veel gebeurt, als je in een criminele familie bent geboren. En normaal gesproken zijn die contacten om jou heen, zeg maar, je vrienden, je familie, die zijn eigenlijk best wel van belang of jij wel of niet een risico loopt om snel in de misdaad terecht te komen. Terwijl online is het natuurlijk compleet anders. En kan iemand die in een of ander dorp helemaal op het platteland woont en helemaal niks te maken heeft met de grote stad, wel in één keer allerlei criminele mogelijkheden tegenkomen.
En wat is daar de... je zei van, hey, cybercrime, cybersecurity, het is heel erg... Het een kan niet zonder het ander. wat is de relevantie van dit inzicht voor als jij met cybersecurity bezig bent?
Ik denk vooral... Kijk, dit gaat mij vooral om te ontdekken hoe jongeren terechtkomen in de cybercrime. Want dan kunnen we later een heleboel ellende natuurlijk voorkomen als we weten hoe dat gebeurt en we ze kunnen stoppen. Maar waarom het van belang is... Kijk, als jij met je cybersecurity bezig bent, wil je ook weten met wat voor aanval je te maken hebt. Want het maakt nog wat uit of je met een jong dadertje die gewoon uit verveling aan het hacken is te maken hebt, of met een groep aanvallers die heel gericht bezig zijn om jouw bedrijf aan te vallen. Dat zijn hele andere motieven die je op een andere manier ook moet afschrikken, moet aanpakken. Nou, zolang we het beeld hebben bij cybersecurity, dat moet vooral omdat we te maken hebben met statelijke actoren die uitzien op onze grote bedrijven, ja, dan zul je je daartegen wapenen, maar niet tegen de rest. En sterker nog, een heleboel andere bedrijven die niet zo groot zijn en misschien niet in eerste instantie denken dat zij relevant zijn, die denken misschien, ja, ik hoef helemaal niks te doen. Maar dat is dus niet zo, omdat die range aan cybercriminelen waar we mee te maken hebben, is veel groter dan alleen die grote internationale netwerken die altijd in het nieuws komen. Nou, ik vind dat echt wel, dat moet je echt goed weten, wil jij een goede integrale cybersecurity aanpak kunnen ontwikkelen.
Ja, helder. En als het dan gaat over... waar kunnen we als samenleving nou ingrijpen? Ik bedoel, je zei net al eventjes, ze kunnen gewoon op YouTube of op Telegram gewoon heel makkelijk eigenlijk zien, nadat ze een keer slachtoffer zijn geweest, hoe ze dat zelf kunnen doen. Is dat eigenlijk wel wenselijk dat je dat zo snel, zo makkelijk... eigenlijk kan zien hoe je een soort cyberbom kan maken, noem ik maar even. Want je kan die ingrediënten bij elkaar doen en dan kan je gewoon iemand het leven zuur maken online.
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Daar doen we dus nu onderzoek naar. We kijken bijvoorbeeld, we hebben met de politie een campagne opgezet rondom DDoS-aanvallen. Want we kwamen er al vrij snel achter dat heel veel jongeren die beginnen met het plegen van dit soort DDoS-aanvallen, dat gewoon doen omdat ze gaan zoeken op Google, waar kan ik deze boeteservice vinden? Een boeteservice gebruikt om die aanvallen uit te voeren.
Ja, en even DDoS aanvallen.
Echt via Google. Dus wij hebben gekeken, ja, kun je dan ook als mensen die dit soort zoekopdrachten invoeren, kun je ze dan misschien een advertentie laten zien? Dus de eerste hit, zeg maar, die je ziet, waarna staat, hey, let op. Je bent op zoek naar een boeteservice, maar dat is illegaal of dat is strafbaar. Nou, dus we zijn aan het kijken of dit soort platformen eigenlijk ook gebruikt kunnen worden om juist deze doelgroep die net begint, voor te lichten. En dat kan op Google doen we dat, maar we doen we ook op YouTube door op video's waarvan we echt zeker weten, dit zijn instructievideo's hoe je echt moet hacken. Dus dat is niet van, je leert nu een hele mooie skill, maar dit is echt hoe je aan criminaliteit kan plegen. Daar kopen we ook advertenties op in, die unskippable zijn, om te kijken, ja, kunnen we op die manier deze doelgroep informeren? Want dat kon natuurlijk vroeger, was dat veel moeilijker, hè? Als je mensen die aan het begin stonden van een criminele carrière, die moet je dan op straat tegenkomen. En dat was vroeger veel moeilijker. Terwijl nu kun je ze eigenlijk online op die plekken, kun je ze ook heel goed bereiken. Nou, dat doen we nog veel te weinig. Dus we zijn vooral aan het kijken, kan dat? Hoe kan dat? Wat heb je nodig? En wie moet dat doen?
Ja, en is dat niet eigenlijk de omgekeerde wereld, dat jullie advertenties moeten inkopen bij filmpjes die op YouTube staan? Moet gewoon niet YouTube, Google verplicht zijn om die video's er vanaf te halen, of in ieder geval daar gewoon... kosteloos jullie ervoor te betalen om er iets bij te zetten wat goed is.
100%, ja zeker. We hebben ook veel discussies, is dit nou ethisch? Hè? Moet je hier nou geld aan uitgeven? Maar hoe ik het als onderzoeker zie, nu gebeurt er niks. Hè? Dit soort platformen doen niks, of in elk geval heel weinig. Als wij kunnen laten zien dat 1, daar veel gebeurt, dat 2, dat je die platformen kan gebruiken om jongeren te informeren, en we laten ook nog zien dat het effectief is, ja, dan heb je echt een stok om ze mee te slaan in plaats van alleen maar zeggen je moet wat doen. Nu kun je ook echt laten zien van ja, je moet wat doen en het werkt ook. Dus zo zie ik onze rol als wetenschapper daarin. En ik vind het dan aan de politiek uiteraard om hier iets mee te doen. Maar ja, je moet die politiek wel voeden. En ik probeer dat, ik hoop echt dat we dat hiermee kunnen bereiken.
Ja, interessant. Want heb je dus al de eerste resultaten daarvan? Of mensen dan zeggen van nou, ik klik op jullie advertentie om meer informatie te hebben over dat het toch eigenlijk niet helemaal de juiste kant
ja,
op is. Die
ja, zeker. Kijk, op YouTube zijn we nu bezig. Op Instagram hebben we het gedaan. En met Google zijn we al wat langer bezig. En met Google hebben we bijvoorbeeld in Nederland een 14-weekse campagne uit mijn hoofd als eerste pilot gedaan. Waarin we echt hele specifieke illegale diensten, zeg maar, als je daarop zocht, dan kreeg je die advertentie te zien. En meer dan 70.000 keer is die advertentie aan Nederlandse Google-gebruikers hebben die gezien. Nou, dat vond ik echt, dat is echt waanzinnig veel, hoor. Dat zijn er niet 10 of zo. Hè. Dat zijn
Daar
echt,
kom je niet toevallig op.
Nee, precies. Dit zijn echt illegale diensten waar je niet, je zit niet je huiswerk te doen van hoe werkt een DDoS-aanval of zo. Hè. Het gaat echt om hoe kan ik booter service X of Y vinden. En dan krijg je die te zien. En dus 1, ja, het komt heel vaak voor dat hierop wordt gezocht. En 2, ik geloof dat, ik weet niet precies hoeveel procent, maar een behoorlijk aantal klikt ook nog op die advertentie. En dat is interessant.
En ook nog dat ze dan hun naam en telefoonnummer moeten achterlaten?
Nee,
dat nog niet.
Dat kwam niet door de ethische commissie heen. Maar wel met informatie over waarom het strafbaar is, wat de gevolgen kunnen zijn en dat soort zaken. Maar wat het ons ook leerde, is van dit is dus wel echt een mooie manier om deze jonge doelgroep te bereiken. En hetzelfde doen we nu dus op andere platformen om ook te zien van, hey, werkt het daar ook zo goed? En de volgende vraag is natuurlijk van, ja, wat heeft het nou van effect op het volume van het DDoS-aanvallen in Nederland en dat soort zaken? Dus weet je, dit zijn onderzoekslijnen die, dat duurt nog wel even voordat we echt alle details weten. Maar wat we nu zien is echt wel veelbelovend.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, maar goed, dat is even een vraag meer hoor. Maar kan het ook zijn dat jonge hackertjes die dan dat zo geïsoleerd doen, ook niet met hun door hun sociale omgeving daar per se door beïnvloed worden, maar meer door hun online sociale omgeving, dat het ook misschien wat minder snel echt als fout voelt? Dan als je, dus dat het pad nog wat makkelijker is. Omdat het natuurlijk allemaal maar op een scherm plaatsvindt. En je bent niet echt pakken cocaïne heen en weer aan het slepen, om maar even iets te noemen.
Ja, het is veel minder zichtbaar. En wat ik merk uit die eerste interviews, en dat zijn er pas 25, dus dat is nog niet heel veel. Maar is dat ze eigenlijk ook allemaal wel zeggen van ja, weet je, het begint heel onschuldig. Want je begint niet gelijk met iets wat ontzettend strafbaar is. Je begint gewoon met zoeken van ja, hoe werkt het eigenlijk en hoe zit het in elkaar? En vervolgens kon je in een online subcultuur, waarin het ontzettend normaal is dat je dit doet. Weet je, ga eens naar een hacking forum toe of naar een of andere scam channel op Telegram. Nou, dit is gewoon, iedereen doet het en iedereen laat ook zien hoe het moet. En dus je komt op vrij jonge leeftijd echt terecht in een cultuur waarin iedereen het aan het doen is. En wat je net ook al zei, wat ik merk, hè, dat is dat ze aangeven van we hebben echt wel offline vrienden. Maar die weten niet zoveel van computers als ik. Dus daar, weet je, daar voetballen ze misschien wel mee. Of daar doen ze andere dingen mee. Maar daar praten ze niet mee over hacken. Het enige wat ze daarmee doen is laten zien van, hé, kijk eens, ik kan ook het schoolsysteem platleggen. Of ik kan cijfers aanpassen. Dat is een beetje hoe ze dat gebruiken. Maar ze hebben geen gelijken eigenlijk in die fysieke wereld. Dus je ziet dat ze veel meer online contact hebben. En dat die inderdaad van belang zijn voor de rest van jouw criminele carrière.
Ja, helder. Wat zou je op dit moment, je bent natuurlijk nog bezig met je onderzoek en je hebt pas, wat ik trouwens al nog best wel een groot aantal vind, 25 hackers geïnterviewd. Maar wat zou jij nu adviseren aan bijvoorbeeld beleidsmakers die nu op dit moment op dit thema beleid aan het maken zijn?
Vergeet die online wereld niet, want ik zie dat als het gaat om preventie, dat heel vaak wordt gedacht, oké, meer op scholen. Halt moet iets doen. Hè? Dat zijn de traditionele jongerenwerkers moet iets doen. En dat is zo. Die moeten wat doen en die moeten vooral weten wat in de online wereld speelt. Maar laten we ook niet vergeten dat die online wereld waar die jongeren in zitten, dat die dus een heleboel kansen bieden om ze te bereiken. En ik denk dat dat nog veel te weinig gebeurt. En ook daar zie ik een rol voor allerlei private partijen die ook mee kunnen helpen. Die namelijk een heleboel expertise hebben over hoe die jonge doelgroep kan worden bereikt. Nou, volgens mij moeten we daar veel meer in gaan samenwerken. Maar is het ook gewoon heel erg lastig om te doen? Want het beeld heel vaak bij cybercriminelen is, ja, die komen niet van hier, die komen van ver. Dus we hoeven niet zoveel te doen. We moeten vooral zorgen dat mensen geen slachtoffer worden. Terwijl als je ziet dat de jeugdmonitor, de monitor jeugdcriminaliteit, die is net uit, waarin ik denk 2 jaarlijks worden daar een hele grote groep Nederlandse jongeren onder bevraagd. 10% van de jongeren pleegt online delicten. Dus het is gewoon ook in Nederland veel voorkomend. En ja, we hebben last van allerlei internationale groepen, maar we hebben ook onze eigen hackers. Laten we eens beginnen met ervoor te zorgen dat die de goede kant op gaan, zodat die in de cybersecurity terechtkomen, bij de politie terechtkomen, en dat we ze kunnen gebruiken juist om ons veiliger te maken, in plaats van dat ze ons gaan aanvallen.
Helder. Een helder betoog, Rutger. Dat gezegd hebben, dan heb jij nog een laatste eigen cybersecurity tip voor de kijkers.
Voor de kijkers, ja.
Ja. Of de luisteraars trouwens via de podcast, kan natuurlijk ook.
Nou, ik niet een tip, maar een verzoek. Ken jij ethisch hackers en denk je, hey, die willen wel een keer met Rutger praten, want die zijn natuurlijk ook ooit misschien niet helemaal ethisch bezig geweest, want ja, waar leer je het nou? Maar die hebben wel de goede keuzes gemaakt. Daar zijn we ook in geïnteresseerd. Dus als je wil helpen met dit soort onderzoek, dan zijn ook juist die ethische hacks ontzettend van belang. Want ik wil ook leren, hoe ben jij nou wel terechtgekomen bij het cybersecurity bedrijf en waarom zit jij niet in een crimineel netwerk? Dus dat is eigenlijk de tip van, wil je helpen? Kijk even in je netwerk of misschien ben je er zelf een. Neem vooral contact op. Ik ben daar echt in geïnteresseerd. En voor de rest, hou er vooral rekening mee dus dat je van een hele range van criminelen last hebt. En niet alleen van de internationale netwerken, maar van een heel ander type ook. En denk daar echt over na hoe je daar tegen kan wapenen.
Ja, dankjewel Rutger Leukveld. Nou, wellicht dat er ook een aantal al via jouw advertentie weer de goede kant op zijn gegaan. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn en dan weer bij jou terechtkomen via deze oproep. Rutger Leukveld, hoogleraar Cybersecurity aan de Universiteit Leiden. Dank voor dit gesprek. Ja, goeiedag. Daar zijn we weer bij de Cybersecurity Booster. Wij gaan eventjes door de slides. Terugblik op het gesprek. Uiteindelijk hebben we het over verschillende onderwerpen gehad. Hè, hoe ontwikkelt zo'n kind nou zich tot jong hackertje? Hoe dat gaat van eigenlijk zelf slachtoffer worden tot uiteindelijk echt onderdeel worden van online cybercriminaliteit. Ja, wat ook het verschil is tussen cybercrime en traditionele jeugdcriminaliteiten. Als je normaal gesproken met vriendjes op het schoolplein speelt, niet zo snel in de drugscriminaliteit komt, maar dat dat wel het geval kan zijn voor de online criminaliteit, dat het eigenlijk niet van je omgeving afhangt. Nou, vervolgens ook de onderzoeksaanpak. Platformen met advertentie. Ik zie ook even een chat van Henk van, hey, interessante sessie, dank. Nou, graag gedaan, Henk. Dus eigenlijk via advertenties juist aanpakken. Ja, en welke verantwoordelijkheid hebben de techplatformen? Nou, zet het even in de chat. Vinden jullie dat hier beleid op moet worden gemaakt? Is het wel verstandig dat zomaar via social media mensen, kinderen heel makkelijk toegang hebben tot how to make a cyberbomb eigenlijk? Wat vinden jullie? Zet het in de chat of mail het naar me, want dat kunnen we ook weer doorsturen naar Rutger. Nou, wat is de relevantie voor cybersecurity beleid? Ja, dat is natuurlijk ook een hele duidelijke. Dit zijn natuurlijk ook potentiële aanvalsvectoren om rekening mee te houden. Dat zijn natuurlijk niet alleen de statelijke actoren. Dat zijn natuurlijk ook niet alleen de geavanceerde criminelen. Alhoewel de kinderen een behoorlijke geavanceerde trucs uithalen. Maar dat zijn natuurlijk ook juist jongeren die zich ontwikkelen tot hacker. En die kunnen natuurlijk vroeg. Kunnen we die proberen weer het goede pad op te krijgen, bijvoorbeeld middels de advertenties. Persoonlijk denk ik ook best wel logisch als daar de social media platformen een rol in spelen. Dan deel ik nog even met jullie de lab-sessie. Dat is even een ander onderwerp, maar als je meer wil weten van Rutger Leukveld, dan raad ik je aan om even op het linkje te klikken. Hij heeft ook meegedacht over allerlei andere heel interessante onderwerpen met betrekking tot cybercrime en cybersecurity. Voor nu wens ik je een hele prettige middag en geef ik je alleen nog hier even ook de link om je in te schrijven voor de volgende booster sessies. Wij gaan weer hele interessante sessies hebben, onder andere over de cyberweerbaarheidskloof, de cyberverzekeringsmarkt. En mocht je nog interesse hebben, dan kan je ook nog inschrijven voor de masterclass NIS 2. Ik zal daar ook even de link van delen in de chat. Daar hebben we nu zelfs nog ook een kortingsactie. Dus die zet ik ook even in de chat. Masterclass NIS 2. NIS 2 heeft niet zoveel met dit onderwerp te maken, maar mocht je daar nog in willen verdiepen, dan kan dat ook. Voor nu wens ik je een hele prettige middag en tot de volgende boostersessie. Vergeet je niet in te schrijven via de link hier onder mij of naast mij, afhankelijk van je scherm. Dat was het voor nu. Een hele fijne middag.